Hey, welkom bij de Paardenluisteraars, een podcast waarbij het luisteren naar paarden voorop staat.
Wij zijn Judith, Charlotte en Laurien en wij dromen van een betere paardenwereld.
In deze podcast delen we alles over ethisch omgaan met paarden.
Wow, we zitten al aan de 7e aflevering van de Paardenluisteraars. Top dat jullie er nog steeds bij zijn, ondanks we al heel veel info op jullie hebben laten afkomen.
Ja, al die informatie in een grote golf, in een zondvloed, over hen heen.
En misschien denken jullie wel, oh my god, moet dit echt allemaal?
Ja, kan zo wel overweldigend zijn, hè? Als je al die info in één keer... Stel je voor dat die al die 6 afleveringen naar elkaar luisteren.
Wow.
Dan is er veel informatie.
Ja, dan zie je toch het bos door de bomen niet meer.
Ja, we waren even aan het twijfelen dat het omgekeerd was, maar we denken dat het bos door de bomen is, hè? Ja. Want je ziet het geheel... Nee, het is omgekeerd, hè? We zien bomen, de bomen door het bos niet meer. Want we zien het geheel misschien, maar dan zijn er zodanig door overweldigd dat je...
Ja, jij hebt mij gezegd dat bos door de bomen was daar net.
Ah, ik heb het verkeerd gezegd.
Maar kijk, nu weten we het. We hebben weer al iets bijgeleerd, hè?
Ja, en het blijft toch ook altijd een beetje spannend, hè? Zo een podcast opnemen. Het is altijd zo even zo... ademhalen ervoor. Maar kijk, we zijn hier weer. Ja, en al die info dat jullie al gekregen hebben, dat kan misschien wat overweldigend zijn. En zelfs... ik weet dat dat bij mij toch zo was, toen ik al die dingen ontdekte, dat dat misschien wat schuldgevoelens kan opwekken.
Ja, dat is zeker herkenbaar.
Van, ik zit daar nog niet. Mm-hmm. Met al die dingen dat ze hier aangeven. En ik moet eigenlijk dit en dit en dit en dit. Maar misschien ben je daar op dit moment nog niet aan toe. Door bepaalde omstandigheden. Of ja, het lukt gewoon nog niet. Maar het is helemaal niet onze bedoeling om te zeggen van... Je hebt dit en dit en dit nog niet, dus dan ben je niet goed bezig. Eigenlijk willen we gewoon inspireren. En willen we niet... We willen eigenlijk niet dat iemand zich daar niet goed bij voelt.
Nee, inderdaad. En ja, bij ons is het eigenlijk ook allemaal niet over één nacht ijs gegaan. Het is allemaal niet van een leien dakje gegaan. En ook wij hebben een heel traject doorlopen. Maar vandaag willen we eigenlijk vooral benadrukken dat het echt een groeiproces is en dat het niet nodig is om je schuldig te gaan voelen.
Ja, inderdaad. Want er zijn vaak veel externe factoren waarover je geen controle hebt.
Nee. Dat is daarom dat we deze aflevering willen opnemen. En we gaan jullie een beetje meenemen op onze reis. Hoe dat wij geëvolueerd zijn en tot waar dat we nu staan eigenlijk. Dus hoe dat we die reis hebben gedaan. En deze aflevering is dan ook wat persoonlijker dan onze andere afleveringen. We gaan het hebben over onze eigen paarden. En wat dat we allemaal hebben meegemaakt. Of waar dat we allemaal hebben gestaan. Of hoe dat onze paarden leefden in het verleden. Want het is niet altijd zoals dat het nu was. Dus misschien kan ik beginnen. En een beetje over Mila vertellen. Met Mila ben ik begonnen op een manege. Dat was een sportstal. Dat was voor mij een hele fijne plek, waar ik heel graag kwam. En daar was het de gewoonte dat paarden op stal stonden. Dat was eigenlijk gewoon de gewoonte dat ze daar continu stonden op in die stal. En ik stelde mij daar ook geen vragen bij.
Ja, dat was een beetje de normaliteit, hè?
Ja. Inderdaad.
Nog vaak.
Ik stelde me daar gewoon geen vragen bij, omdat dat zo was. Het was wel super fijn dat in de zomer stonden de paarden wel altijd op de wei. Dus in grote kuddes. En dat was wel heel tof. Maar ja, Mila was jong. En toen ik haar kocht, toen heb ik haar dus wel op stal gezet. Dus daarvoor stond ze eigenlijk de hele tijd op de wei, want ze had nog geen stal. En toen heeft ze heel de winter op stal doorgebracht. Maar ik heb toen een heel slechte winter gehad. Ze was supergoed zadelmak geworden. Ze was veel te jong om in te rijden. Maar toen in de winter liep het mis. Dus ja, ik dacht, ik heb hier een gek paard.
What did I do?
Ja, ik heb een gek paard. En toen dacht ik, ze wordt misschien een beetje gek op stal. Misschien is ze zo een uniek paard dat niet gemaakt is voor op stal, dacht ik toen.
Wel een toffe gedachte, want dat heeft uiteindelijk wel geleid naar een beter pad.
Ja, want ik heb toen heb ik gezegd van ik ga Mila niet meer op stal zetten.
Het heeft u aan het denken gezet.
Ja. Toen dacht ik, ik ga haar gewoon vragen of dat ze buiten mocht staan. En ik was wel blij, want die manege die was daarop ingegaan en die vonden dat wel oké. Dat ze ook in de winter op de wei kon staan. Dat was een beetje een special treatment toen. En ik vond dat wel... Ja, ik vond dat wel goed. Zodat ze, ja... Dat eigenlijk kon toen.
Ja. Ja.
Was dat bij junior ook een beetje...
Ah, wel, bij mij is het eigenlijk net hetzelfde gegaan. Ik heb junior gekocht en dan is die op een manege terechtgekomen. Allee, geen echte manege, dat was privé. Maar wel een privéstalling. Mm-hmm. Dus ja, hij stond wel op stal en in de zomer ging hij buiten. En in de winter stonden ze op stal, want dan waren de weiden te nat in de winter.
Ja.
En ja, ik dacht ook gewoon dat dat normaal was, dat dat... Ja, dat dat zo hoorde in de paardenwereld. Mm-hmm. Maar toch zag ik aan junior dat hij dat niet tof vond. Want hij wou nooit in zijn stal als we hadden gereden. Of hij stond dan te bokken tegen zijn stal. Of als hij mij zag, dan riep hij en zo. Maar ik heb daar gewoon nooit bij nagedacht dat dat niet gezond was of niet goed was.
Ja, hij legt dan die link nog niet direct, hè?
Nee, je denkt dan, oh, hij is blij om mij te zien.
Ja, dus... ja, inderdaad. Dan denk je inderdaad, mijn paard roept naar mij. Oh, hij ziet mij graag en hij roept naar mij. Maar eigenlijk wil hij gewoon zeggen dat hij uit die stal wil. Mm-hmm. Dus ja, zo is dat bij mij in het begin ook wat begonnen.
Ja, er waren nog veel dingen eigenlijk waar er niet bij stilgestaan werd, hè?
Nee, ja, ook vriendjes en zo.
Nee.
Want ja, die gingen dan soms in de zomer naar buiten en dat was dan plots allemaal samen, maar de winter was dan op stal geweest, dus kwamen die allemaal zo gewoon nog overeen. Ja, die hebben altijd alleen gestaan of soms zo af en toe een keer buiten.
Ja, dat is eigenlijk wel gek, want bij ons ook in de zomer stonden die zo in hele grote kuddes op een wei. Allemaal samen en... Daar werd zo niet echt... Allee, daar werden geen vragen bij gesteld. Maar dat ging gelijk ook wel nog redelijk. Allee, we merkten wel soms dat er zo wat vreveling...
Wat conflictjes, zo wat. Maar ja. Maar al bij al viel dat wel mee, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Maar zo bijvoorbeeld, wat ik ook dacht... in die tijd was dat ik... ik was er altijd zo trots op dat Mila goede hoeven had. Want ik moest de hoes met maar twee keer per jaar laten komen. Zo. Ik zei, mijn paard heeft echt keigoede hoeven.
Ja.
Ik moet die hoes met maar twee keer vragen. Dus dat was goedkoop voor mij. Ik was daar trots op. Of bijvoorbeeld de tandarts of zo. Of de osteopaat. Of een zadelpasser. Ik had daar nog nooit van gehoord. Dus dat was
een hele wereld aan voor je opening.
Ja, ik had echt pas laat ontdekt. Hè. Dat was al veel ouder toen ik dat ontdekt had. Maar ja, toen was het wel belangrijk voor mij dat het niet te duur was ook, want ik was nog student. Ik heb Mila gekocht toen ik 18 was. Ik heb dat ook altijd alleen betaald. En dan moest ik daar ook veel voor werken, om haar eigenlijk te betalen. Maar in combinatie met mijn studie, en dan in het weekend werkte ik 's nachts voor haar. En dan, op zich had ik dan gewoon geen tijd meer om naar haar te gaan.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik haar qua aandacht op die momenten niet veel kunnen geven, omdat ik te veel bezig was. Om het financiële nodig te krijgen. Dat is ook niet altijd...
Dat is niet altijd gemakkelijk, hè?
Nee. Ja. En dan komen we weer op die externe factoren waarover dat je dan zelf geen controle hebt, hè?
Ja, inderdaad. Want financieel kan dat soms moeilijk zijn, maar ook praktisch is het soms moeilijk. Want soms heb je misschien ook geen eigen paard of sta je op een stalling. Dat er bepaalde regels zijn en dat je die regels dan ook moet volgen. Je hebt niet altijd alles zelf in handen. En je bent soms wel afhankelijk inderdaad van die externe factoren. Hè?
Ja, en dat was bij mij ook. Hè. Toen dat junior op stal stond, stond hij op stal. En hij mocht niet naar buiten in de winter, want de weides waren te nat.
Ja.
En dan soms mocht dat misschien voor enkele uurtjes. Of in de piste mocht ik hem dan buiten zetten. En toen ik ben beginnen beseffen dat hij eigenlijk niet graag op stal stond. En dat hij mee naar buiten moest. Dan heb ik daar zelf heel veel voor over gehad om hem toch soms een paar uurtjes buiten te laten. Mm-hmm.
Ja, tot zover. Hij spendeerde daar dan heel veel tijd. Ja. En moest hij daar niet blijven?
Dan ging ik... Zetten? Ja, dan had ik stage. Dat was dan in mijn hogere. Dan had ik stage. En dan ging ik eigenlijk s'morgens een keer langs, denk ik dan. Dan ging ik naar mijn stage. Dan ging ik mijn middagpauze daar gaan doen. Omdat hij dan tijdens mijn middagpauze toch wel buiten kon zijn. Dan zat ik hem weer op stal. En dan ging ik na mijn stage direct door dat hij weer een paar uurtjes kon buiten zijn. En dan ging ik naar huis.
Mm-hmm. Wat op zich wel super mooi is dat je al die tijd daarin hebt gestoken.
Ja,
en je paard hebt geboden op die manier. Want
maar toch, dat je dat als je erover nadenkt, nog veel te weinig.
Ja, ja, dat is waar. Ja. Maar je doet wat je in je macht
hebt. Ja, inderdaad. Ja. Soms is het ook gewoon moeilijk, want dan zie je zelf wel al van... ja, dat zou ik liever anders zien. En dan wil dat daar nog niet zeggen dat zo'n van de stal-eigenaar of van wie dat je afhankelijk bent, dat die op dezelfde golflengte zitten.
Nee, dat is waar.
En dan is het inderdaad wel mooi dat je toch wat je eigen gevoel gaat volgen in de mate van het mogelijke.
Ja.
Natuurlijk.
Helemaal waar. Ja, want ik heb nog bijvoorbeeld... op een gegeven moment werd het echt te moeilijk om haar te betalen. En dan heb ik ook het geluk gehad dat ik haar bij iemand gratis op de wei kon zetten. En dat was een super sympathieke man. Die ook gewoon een hart voor dieren had. Mm-hmm. Super fijn. Ja. Maar Mila stond dan zo op een stuk grond. Een heel mooi stuk grond eigenlijk. Een stuk natuurgebied. Met een bos bij. Dus dat was super nice. Zalig. Dus dat was echt heel mooi. Maar ja, toen bijvoorbeeld stond ik ook niet bij stil van of dat daar giftige planten zouden zijn of zo.
Of een eik, giftige bomen.
Ja, voilà. Dus, en dat stond vol met bomen. En ik wist ik veel wat voor bomen dat daarin stonden.
Ja, nee.
Ja,
op dat moment is dat gewoon van... Oh, veel grond. Een wei. Hè, en is
superleuk, hè.
Want uiteindelijk... Ik weet al, als ik daartoe kwam, dat was altijd zo leuk. Dan riep ik haar en dan zo... Soms duurde het wel heel lang. Maar dan kwam ze zo uit dat bos gerend. Ja, dat was superleuk. En uiteindelijk staan kunnen paarden wel redelijk goed weten wat ze wel of niet mogen eten. Mm-hmm.
Ja, dat is waar.
Dat was ook met prikkeldraad omheen bijvoorbeeld. Dus dat is ook al iets dat ik nu niet meer zou doen.
Mm-hmm.
Maar dat was wel mooi om op dat moment daar gebruik van te kunnen maken. Maar dan op een gegeven moment ging dat dan niet meer om daar te staan. Dat die man wat ouder werd ook. En die zorgen hem wat te veel werden, wat ik helemaal begrijp.
Mm-hmm.
En dan... ben ik naar een andere plaats gegaan, waar ze dan begon uit te breken op de wei. Dus omdat ik ook niet zoveel langskwam en die wei, dat was gewoon een stuk wei.
Mm-hmm.
En dan,
dus ja, misschien verveelde ze haar een beetje.
Ja, denk het wel. Dus ja, dan moest ik daar ook weg. Dus Mila is echt al ontzettend veel keer verhuisd. Ook omdat ik heb ook een jaar in het buitenland gezeten. En toen heb ik haar... andere mensen hebben dan voor haar gezocht... Wat dat super lief was van die mensen. Dat waren vriendinnen van mij. Dus Mila was wel in goede handen.
Ja.
En ik heb daar toen niet veel aandacht aan besteed. Ik kan daar eerlijk over zijn. Ik heb toen een jaar eigenlijk mij niet veel aangetrokken van mijn paard. En die hebben daar super goed verzorgd.
Ja. Dat is wel leuk, hè, dat hij goed kon achterlaten op die manier.
Ja, dat is
wel. Werd er ook wel wat gerusten.
Ja, het was wel heel gerust. Het was wel in goede handen. Ja, ze is altijd super goed verzorgd geweest. Maar die verantwoordelijkheid dat ik dan gelukkig de Laureen, dan sindsdien kan ik die verantwoordelijkheid wel goed afschuiven op Laureen.
Ah, zo zit het. Oké. Nee, inderdaad. Ja, voor mij, dat brengt hem dan een beetje bij mijn verhaal. Of bij mijn stukje verhaal. Maar wat dat voor mij vooral hetgeen was, is dat toen ik jullie leerde kennen en bij jullie terechtkwam, dat ik inderdaad mee begon in te staan voor die verantwoordelijkheden en alles wat er wat bij kwam kijken bij een eigen paard. Want ja, dat heeft echt een hele wereld van verschil gemaakt voor mij. Omdat voorheen had ik eigenlijk verzorgpaarden, want alleen eigen paard was heel moeilijk. Financieel vooral en zo, dat was niet altijd evident.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel veel verzorgpaarden gehad. Maar daar... ja, liep ik daar toch vaak tegenaan en vond ik dat toch vaak moeilijk om op dezelfde golflengte te zitten qua huisvesting en zo. En dan had ik daar ook geen inspraak in. En ja, dan moest ik dat soms gewoon een beetje laten gebeuren.
Yeah.
En ja, dat botst dan soms wel wat.
Dat snap ik.
Als je, zeker omdat, ja, het was echt meer, ja, ik werk met hun paard.
Yeah.
Maar dat is het ook. En de verantwoordelijkheden liggen bij hen en het is hun paard. En dat is ook iedereen zijn volste echt natuurlijk, hè, om dat op die manier te zien.
Ja, maar voordat ik Mila had, was dat ook wel vaak. Dat ik dan met paarden van anderen werkte. En dan merkte toch altijd op een of andere manier van dat toch niet...
Maar dat is ook super moeilijk, hè, om echt op dezelfde golflengte wat te zitten. Maar dat is hetgeen wat wel echt een wereld van verschil heeft gemaakt. Dat ik dan bij jullie terecht ben gekomen. Dat wij enorm op dezelfde golflengte zaten eigenlijk direct. En dat wij zowel direct het gevoel hadden van... Oh, het het is gewoon alles samen. En echt de gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde beslissingen. Echt samen een paard. En ja, dan zijn we ook zo wat samen nog meer research gaan doen. En ja, echt wel op zoek gegaan naar, oké, hoe kan het beter? En ja, echt wel samen geëvolueerd daarin. En dat is wel mooi, hè?
Want daarvoor was het criterium waar we ons, of ik me toch zeker aan vasthield, was Mila moet buiten staan. Mm-hmm. En dan kwam het er zo wat bij.
Daar begint het vaak.
Ja, ja. Voilà. Mila moet buiten staan. En dan het tweede was, Mila moet mijn vriendje staan. Dat waren dan mijn twee criteria. Van als ik een plek zoek, dan zoek ik iets waar dat ze buiten kan en mijn vriendjes kan staan.
Ja, dat was bij mij inderdaad ook zo.
Ja. En dan doordat we zo meer en meer begonnen te ontdekken, dan was ze van, misschien moeten we eens naar het ruwvoer gaan kijken.
Ja.
Van dat hoor je.
Ja, dat was wel een labbertje echt. Eerst onbeperkt, hè? Eerst de overstap naar onbeperkt.
Ja. Maar dat hadden wij wel al.
Ah, oké.
Dat was al onbeperkt. Wij hadden dat niet. Ruwvoer, of gras en ruwvoer. Maar dan, en bij u was dat niet onbeperkt altijd.
Nee.
Dat was dat zo bepaalde hoeveelheden.
Ja, dat was gewoon een paar keer. Alleen een paar keer. Ik denk zelf 2 keer per dag een beetje hooi.
Mm-hmm.
En dan ben ik eigenlijk gewoon netten in Junior zijn stal beginnen hangen. Heel grote netten.
Ja.
Dat ik dan amper nog kon dragen. Want in het begin denk ik zo van, oh, een paar ruwvoer, ik moet een heel groot net hangen. En dan kon ik dat bijna amper ophangen, omdat dat mega veel woog. maar ja, dus...
En toen was zij wel nog op stal. Dus jij zei eigenlijk, het is een beetje anders dan bij u. Het was dan eerst ruwvoer en dan buiten.
Ja.
Ja.
Want hij stond dan in de winter op stal. Dan ben ik dan beginnen beseffen dat ik hem meer naar buiten wou. Dan ben ik dat beginnen doen in mijn stage en al die dingen.
Ja,
en dan
met
onbeperkt ruwvoer. En dan heb ik toch kunnen verkrijgen dat hij na de winter mocht ik dan de weide huren.
Ja.
En dan kon ik hem eigenlijk gewoon onbeperkt buiten zetten. Samen met nog iemand van de stal. En uiteindelijk heb ik dan zelf iemand gezocht voor erbij te gaan als die van de stal wegging.
Ah, ja, ja.
Dus dan heb ik dat zo zelf mijn eigen beheer gedaan. Maar wel op voorwaarde dat ik alles zelf deed.
Ah, ja.
Dus ik moest zelf elke ochtend en avond hooi gaan hangen of vullen. Allee, naar wat ik woon natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Moest ik hem maar 1 keer per dag hooi geven, dan kon dat ook. Maar ik woon natuurlijk onbeperkt. En
hij had er wel veel voor over, precies.
Ja.
Ja. Dat is zowel... dat was bij Mila ook wel, maar die basis was er wel van dat ruwvoer.
Ja.
Maar we zijn nog verder gaan kijken, ook om die beweging ook wat meer te
stimuleren. Ja, en we zijn dat ook wel beginnen zien in haar immuunsysteem.
Ja.
Daar zijn we dan wel beginnen botsen. En dan zijn we wat verder gaan kijken nog, ook naar hoeven en met haar darmen sukkelde zij wat. En dan,
inderdaad. En dan ook wat modder, dat we wat vermijden en zo.
Ja, maar inderdaad vooral ook die beweging echt. Want zij, ze was ook wat te zwaar en heel opgeblazen. Mm-hmm. En de beweging miste zij wel wat. Allee, natuurlijke beweging dan in haar echte omgeving.
Want we eigenlijk... ik heb toch een periode gehad dat ik redelijk vaak reed.
Mm-hmm.
2 of 3 keer per week.
Ja,
en de training, die nog te
in de training bewoog zij wel.
Ja.
Maar ja... Als we kijken nu, doordat ze zoveel beweegt in haar huisvesting, in haar gewoon dagdagelijkse omgeving, hoeveel dat doet.
Ja, dat was bij mij ook. Ik reed ook echt 3 of 4 keer per week vroeger met Junior. En die was altijd te dik.
Ja.
En nu,
Ik
reed niet meer met Junior. En hij staat eigenlijk wel oké.
Ja.
Nu, staat wel mooi.
Ja. Ja, dus
ze bewegen echt wel veel door dat tracksysteem.
Ja.
Ja.
Wat is dan het criterium van buiten staan, aan mijn vriendjes staan, dan het ruwvoer, de beweging.
Mm-hmm.
En dan zijn wij beginnen beseffen paarden hechten zich aan andere paarden. We hebben heel erg gezien dat ze zo liefknat
zijn. Ja, inderdaad.
Op een plaats. Ja. En die hechten zich, maar dat wisselde wel soms een keer. Dus nu is ons volgende criterium eigenlijk een stabiele kudde. Hè? Dat we willen dat ze echt... thuis is en dat ze hier kan blijven en dat ze die paarden die ze hier heeft. En dat is wel fijn hier dat we weten dat de paarden die hier staan, die zijn
die van blijven
Charlotte en we weten dat die blijven.
Dus er is altijd een basis kunnen.
Ja, voilà.
Ja.
En zolang dat wij hier mogen blijven, hopelijk, dan weten we van er is een stabiele kudde.
Maar dat is ook een beetje dingen dat we echt opgevallen zijn doordat we een aantal keer zijn. Moeten verhuizen, een beetje buiten onze wil om, met Mila. En dat we daar ook wel merkten dat ze daar echt moeite mee had.
Ja.
En op een gegeven moment was er ook op eenzelfde plaats heel vaak kuddewisselingen.
Ja.
En dat ze daar echt moeite mee had.
Ja.
En dan zijn we daar echt gericht naar gaan kijken van oké, we willen wel echt een plek waarbij dat, dat gegarandeerd wordt dat er wel een stabiele kudde is. Dus dat heeft ons daar wel wat bij gebracht,
ja.
Eigenlijk.
En ook dat is stap voor stap, hè.
Ja, ja, ja.
Want in het begin denk je van oké, ja, ik ga mijn paard al meer beweging geven en die voerbak staat daar en de drinkbak staat aan de andere kant.
Ja, voilà.
En dat is al genoeg.
Dat is al een
en nu moet ik niet
meer
enrichment doen, want nu hebben mijn paarden genoeg.
Ja.
En dan plots leest je dat en dan denk je,
ja.
Nee, maar dat is niet nodig. En dan gaat daar weer even tijd over. Dat je dat wel nodig hebt om wat te gaan doen, toch?
Ja, ja, dat is...
Ja, en soms botst je dan op iets van... Oké, misschien wil ik dat toch een keer proberen. En soms is er gewoon een moment van... Ja, ik ga gewoon een keer proberen. Wie weet, hè. En dan pakt dat toch goed uit. En zo, ja, aldoende leerde wat, hè.
Ja, dat evolueert. Ook die verrijking dat we nu bieden of zo. Ja. Dat is ook niet dat we dat plots allemaal ineens hebben...
Het is niet dat het allemaal uit de lucht is gevallen.
Nee. Ik had ook vaak dat gevoel gehad van... Oh ja... Had ik dat maar vroeger weten? Of wist ik dat maar al? Of had ik maar dat gedaan? Of dat is zo. Maar wat we hier met ons gesprek vooral willen meegeven, is dat dat bij ons ook niet gewoon, gewoon is van ik heb een paard, ja, ik heb een paard, zo en zo en zo.
We hebben ook moeten leren. En,
Het is dat. Want ja, ik denk dat we allemaal, ikzelf ook gewoon gestart zijn op een manege. En je begint daar en je weet ook van je beter. En bij mijzelf was dat ook, na jarenlang manegelessen, begon ik mij dan ook minder en minder comfortabel te voelen bij de manier van omgang. Ja. Maar ook wel voor een groot stuk, op welke manier ze gehouden werden. En de manege waar dat ik dan gestart ben, was dat ook de manegeponies. Die stonden dan soms met 2, 3 in een stalletje.
En... Ik vond dat vroeger zoiets goed. Dat ik dacht van, is dat mijn vriendje in een
stalletje? Ja, het is dubbel, hè. Het is dubbel, hè.
Ze staan op zich vonden ze wel allemaal aan elkaar. En dan
van een sociaal contact.
Ja. Dat wel. Ja. Maar het is alleen jammer dat het op een hele kleine ruimte is. En dat was dan vaak ook soms op een blote betongrond of zo. Ook niet ideaal. En in de zomer gingen die dan wel gelukkig op de wei. Dus dat was wel positief. Maar ik vond dat in de winter wel moeilijk om dat onder ogen te zien. En
als ik nog op de manege zat, dan daar stelde ik me eigenlijk nooit vragen bij toen. Want dat was gewoon zo, dat hoorde daar zo precies bij. Dat was zo het, ik had ook nooit iets anders gezien van manege.
Nee.
Ja.
Nee, inderdaad. En dan geleidelijk aan ga je steeds meer en meer verdiepen. En kom je dan soms op plaatsen terecht dat je ook meer dingen gaat zien en gaat leren. En je komt wat meer op die basisbehoeften. Hè? Maar het is echt een proces.
Ja. Dus het is niet iets dat we in 1, 2, 3 allemaal geleerd hebben.
Nee. En bij mij was het eigenlijk ook altijd mijn droom geweest om junior aan huis te hebben. En om hem eigenlijk gewoon te bieden wat ik hem wil bieden. En zelf dat was niet in mijn hoofd dat ik thuis een paddock paradise zou hebben of zo.
Ja.
Nee. Dan hadden wij... we hebben het geluk gehad van een weide te kunnen kopen. En toen heb ik eigenlijk het boek gekregen van... Jamie Jackson van dat Paddock Paradise boek.
Ja.
Ik heb dat gekregen van een vriendin. Dat was kei leuk, want dan ben ik daarin beginnen lezen en dan begint.
Was dat iemand die met paarden bezig was?
Ja. En dan begint je aan te lezen en dan begint je zo kleine dingetjes te doen, want de Paddock Paradise waar we mee begonnen, dat was gewoon een baantje rondom de wei, de buitenkant. Ja, en dan waren wij al super blij.
Dat is al de eerste stap, hè?
Ja, en dan hadden wij gewoon hooi in de stal. Maar wij waren al super blij als ze een keer konden rondstappen.
Mm-hmm.
Ook al deden ze dat eigenlijk niet echt, want het hooi was in de stal. Ze hadden zo beginnen nadenken van, eigenlijk moeten we het hooi dan toch misschien daar doen. En dan zo van, oh ja, maar dat is zo ver. Hoe kunnen we dat praktisch voor onszelf haalbaar maken dat we niet naar de kant van de wei moeten stappen?
Ja, dat is nog een beetje een balans zoeken, hè. Om het voor je paard optimaal te maken, maar dan ook nog haalbaar voor jezelf en zo, hè.
Maar ik moet zeggen, eigenlijk hebben wij dat nu wel goed kunnen regelen. Hè? Dat we zo de tracks goed hebben gesplitst, maar wij hebben wel niet ver te lopen.
Nee,
ons hooi ligt wel centraal, maar de paarden moeten wel rondgaan.
Ja,
dus dat is eigenlijk wel tof geregeld. Hè?
Ja.
En ik wil ook wel meegeven dat gelijk van nu, waar wij nu staan, tot begin, dat is al 2 jaar. Dat wij eigenlijk gewoon non-stop bezig zijn aan een beetje bij beetje iets extra doen.
Ja, en er blijven altijd zo wat nieuwe ideeën komen. Ja. En toch een keer opnieuw proberen van... Ja. Ah, hoe zou dat werken? Of hoe zou dat werken?
Ja, want ik weet nog dat ik 2 jaar geleden zei in de zomer van... Zalig, als al die palen zijn gezet en die trackister, dan moeten wij dat gewoon nooit meer doen.
Gedaan.
Dan is onze paddock paradise af.
En nu weet je, het is nooit af. Het is nooit gedaan. Nooit af. Maar
toch hoop ik op een dag dat semi een beetje gaat af zijn.
Ja. Ja, maar dat is wel leuk. Daarnet bij de voorbereidingen zeg je het, hè, van wow, eigenlijk. Ik zit hier en ik heb dit. Ik had dat nooit gedacht.
Ja. En dat is wel tof om gewoon onze paarden hier gelukkig te zien rondlopen.
Ja, dat is wat we allemaal willen, hè. Ja. Uiteindelijk. Ja. Wat we daar dus eigenlijk een beetje vooral uit willen halen, is dat het bij ons dus ook echt allemaal stap voor stap is gegaan. En soms zou je, zoals jij daarnet ook zei, Judith, soms zou je denken van ja, had ik het allemaal maar vroeger geweten. Maar uiteindelijk leert men aldoende en heeft het ons ook wel echt gebracht waar we nu staan en waar we nu weten.
Ja, en er zijn veel obstakels waar dan niet iedereen vanaf weet. Soms zijn dat obstakels waar je gewoon mee struggelt en niemand weet daarvan. Soms zijn dat obstakels die wel duidelijk in de weg zitten.
Ja.
En onze oproep is eigenlijk...
Ja, ik wou ook nog zeggen, paarden zijn echt wel vergevingsgezind.
Dat is ook waar.
Ja, ja.
Dat is wel mooi, hè?
Ja.
Ja, inderdaad. En elk stapje is echt al heel mooi. Elk klein stapje is al heel waardevol en ja, is echt al super, hè?
Ja. Dus gewoon alle kleine beetjes helpen.
Ja.
En wat wij vooral wouden zeggen is, wees mild voor jezelf.
Ja, dat is een beetje de clue van deze aflevering, hè?
Ja.
Mild zijn voor jezelf. Ja. Voilà.
Met deze boodschap
gaan wij ook afronden.
Dus we hopen dat jullie dit meenemen. Die mildheid.
Ja.
Dag!
Vonden jullie deze podcast nu interessant? Wil hem dan zeker op jullie social media. Je kan ons volgen en taggen via Horse Positivity, A Positive Choice en Positive Connection Judith. Tot de volgende keer!